Als schriftlezing willen we met elkaar lezen Genesis 19, de versen 15 tot en met 26. Die komt uit de Bijbel in gewone taal. En jullie kunnen waarschijnlijk via het scherm meelezen. Genesis 19, vers 15 tot en met 26. Het begon al bijna licht te worden. De mannen zeiden tegen Lot: vlug, opschieten. Ga weg met je vrouw en je twee dochters, want deze slechte stad zal verwoest worden. Ga weg, anders zul je sterven. Lot aarzelde, maar de mannen pakten hem en zijn vrouw en dochters bij de hand. Ze trokken hem mee de stad uit, want de Heer wilde Lot redden. Buiten de stad bleven ze staan. Een van de mannen zei: vlucht toch, want je leven is in gevaar. Vlucht de bergen in. Blijf nergens in het dal stilstaan en kijk niet om, anders zul je sterven. Maar Lot zei: ach Heer, ik weet dat u het beste voor mij wilt. U hebt mijn leven gered, maar de bergen zijn te ver, dat haal ik niet. En dan sterf ik toch nog. Dat stadje daar is dichterbij, daar kan ik naartoe vluchten. Dan ben ik gered. In zo'n kleine stad ben ik toch wel veilig. De man zei: goed. Dat stadje zal niet verwoest worden. Vlug daarheen, maar snel, want ik kan Sodom niet verwoesten voordat jij in dat stadje bent. Vanaf toen werd dat stadje Zoar genoemd. De Heer verwoestte Sodom en Gomorra. Lot kwam in Zoar aan toen de zon opging. Toen liet de Heer vuur uit de hemel neerkomen op Sodom en Gomorra. Hij verwoestte die steden en het hele gebied eromheen. Alle mensen daar stierven en alles wat op het land groeide ging dood. De vrouw van Lot had onderweg achterom gekeken. Toen was ze veranderd in een rots van zout. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Klaas Mann en hij heeft zijn overdenking de titel gegeven: Ons Lot.
Normaal beginnen we met broeders en zusters, maar vandaag kom ik niet verder als vrienden. Wat fijn om u weer te zien. En het is een voorrecht om hier weer te mogen zijn. Het is al even geleden, geloof ik. En ik zal u eerlijk vertellen, voor vandaag, dat de overdenking die ik heb, al een paar maanden onafgemaakt op het bureaublad van mijn computer stond. Ik had namelijk wat gelezen over Carl Gustav Jung. Ik weet niet of u dat wat zegt, maar binnen de psychologie was hij een grondlegger. Hij was een Zwitserse psychiater en psycholoog. Ja, het was een beetje mijn oude vak, dus regelmatig lees ik daar dan nog wat over. En die verhandeling ging over het loslaten tijdens de verschillende fases in ons leven. Hij stelt dat we zo vaak in die verschillende fases komen, dat wij dus daar wat mee kunnen en moeten doen. Echter, wij werden zelf privé, en wij niet alleen privé, maar ook u hier, nogal geconfronteerd met verdrietige ontwikkelingen in ons dagelijks bestaan. Dat ik het uitwerken van dit onderwerp maar steeds voor mij uitschoof. Tot ik heel kort geleden op de kalender, wij hebben op het toilet zo'n scheurkalender. En vorig jaar, 2019, was dat een visjeskalender. Kent u die, de visjeskalender? Nou, dat is net zoiets als een Loesje-kalender met allemaal slimme, grappige of stomme opmerkingen, net wat u wilt. Maar dit is een christelijke variant daarop. Gebruikt dezelfde lettertype, maar noemt zich dan het visje-scheurkalender. En op een dag stond daarop, kon Noach die twee muggen niet meteen doodslaan. Leuk, populair, een beetje lachen, ja, ja. Maar als je er even diep over gaat nadenken, zit daar nogal wat gedachten achter. We worden immers vaak geconfronteerd met zaken die we liever niet hebben. En u mag weten, ik heb een gloeiende hekel aan muggenbulten. Dus ik kom me er wel wat bij voorstellen. Het is dus Jung die stelt dat we regelmatig in ons leven aan een crisis onderhevig zijn. En dat we deze nodig hebben om als aansporingen om nieuwe wegen te gaan bewandelen. Nou, kan ik daar tot op een zekere hoogte wel in meekomen? Immers, zo zien we bijvoorbeeld in de puberteit dat er veel power wordt gebruikt, zeker door de jeugd, om de bakens te verzetten. En dat brengt nogal wat conflicten met zich mee. Maar troost u, dat opent vaak deuren voor na de puberteit. Want dan maken ze na hun afstuderen een bewuste keuze of ze nou huisje, boompje, beestje gezin willen stichten. Of dat ze nou bijvoorbeeld meer voor de uitdagingen in het leven gaan. En ja, beide is een goede keus en heb je hard nodig. En dan tientallen jaren later, komt er geheid nog zo'n crisis voorbij. De midlife crisis. Sommigen beleven hem heel bewust. En de andere dan die denkt dat ze geen midlife crisis hebben en gaat redelijk onopgemerkt voorbij. Maar die periode is een herijking van wat vind ik nou echt belangrijk in het leven en hoe ga ik verder? Moet ik nu alsnog kansen grijpen? Waar heb ik misschien wat laten liggen? En geloof me, dat gaat heel wat genuanceerder als de stereotypen het ineens gaan doen van gevaarlijke sporten, op jacht gaan naar vreemde vrouwen of het gaan rijden van dikke motoren. En dan, jaren later, komt die pensionering eraan. En met die pensionering komt er een grote vraag bovendrijven. Waar is nou in vredesnaam het nut gebleven van mijn aanwezigheid? Het nut van mijn inspanningen? Hoe blijf ik meetellen zonder dat ik nog het vertrouwde product van mijn werk kan leveren? Ja, tot slot het onvermijdelijke proces van loslaten. En deze momenten, stelt Jung, worden zo intens beleefd omdat we moeite hebben met veranderingen. Hoe meer we verstart zijn, hoe krampachtiger we willen vasthouden aan zoals het was. En hoe moeilijker we dus dan ook nieuwe keuzes, nieuwe wegen willen ingaan. En ik zei het u al, het was weer even geleden dat ik dit had gelezen en mij liet aanzetten tot een overdenking. En ja, we worden zo vaak geconfronteerd met verdrietige ontwikkelingen. En u weet dat hier in Harderwijk maar al te goed. De vervelende berichten die wij ook mee hebben gekregen van Margreet en van Kees, maar ook het afscheid nemen van nogal wat gemeenteleden de laatste jaren. En dat bleven wij in onze vriendenkring, maar ook in onze familiekring, precies zo. Ik kan u zo een handvol mensen opnoemen die in dezelfde situatie zijn. Ja, en dat gaat nogal met de nodige moeite van loslaten. Nou, dan kan die jongen het wel makkelijk zeggen dat we die processen nodig hebben om ons te ontwikkelen. Of om ons voor te bereiden op andere situaties. Maar eigenlijk zitten we daar helemaal niet op te wachten. Ik zeker niet. En het is ook niet gezegd dat iedereen zich daardoor positief zal ontwikkelen. Blijft er voor ons vanmorgen de vraag over, wat kunnen we hier nou mee volgens Gods woord? En laat ik u geen illusie op de mouw spelden. Ik heb geen antwoord gevonden. Maar wel een herkenning in een aantal gelijkende situaties. En ik wil deze ochtend dan ook met u drie verschillende voorbeelden even kort aanhalen. Job, Lot en de vader. Dacht u nou echt dat Job geduldig het verlies van zijn kinderen, van zijn vrouw, van zijn haven en goederen gelaten over zich heen liet gaan? Een godvrezend man, en dat hij daar gewoon in berustte? Nou, dat is niet wat wij lezen in Job 1 vers 20. Daar staat: toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren. Hij schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. Ik vind al knap dat Job niet meteen God allerlei verwijten voor zijn voeten gooide. Bijzondere reactie. Maar het ging hem echt niet makkelijk af, mogen wij concluderen uit deze tekst. Job kreeg niet de gedachte als Carl Jung van tijd voor een andere uitdaging. Oh nee. En als we dan het volgende voorbeeld daarbij halen. Het verhaal van Abraham en Lot. U kent de geschiedenis misschien wel beter als ik. Beiden vertrekken ze uit Garan. En onderweg gaat het niet allemaal even makkelijk. En toch elke keer richt Abraham, als hij zijn tent neerzet, ook een altaar op om de Heer te danken tot zover. Maar Lot lifte aardig mee op de zegeningen die Abraham ten deel viel. Beiden waren vermogend toen hun leven scheidde. En niet omdat Lot niet meer bij zijn grote oom in de buurt wilde zijn. Maar hun wederzijdse knechten konden niet zo makkelijk met elkaar overweg. Ze hielpen elkaar niet langer, maar beconcurreerden elkaar. En dat oom Abraham en neef Lot zich wel persoonlijk om elkaar bleven bekommeren, zien we dan wel uit de geschiedenis. Onder andere dat Abraham van alles in het moeite stelt om het vernietigen van Sodom en Gomorra ter wille van zijn neef en zijn gezin tegen te houden. Echter, het einde van deze steden was nabij. En was Lot nou blij met deze ontwikkelingen? Ik dacht toch niet helemaal. Lees maar weer met mij mee. Nu Genesis 19 vers 15. Dat is een stukje van de schriftlezing ook. Daar staat: ze moesten al de stad uit. En zeiden engelen tegen Lot: ga weg met je vrouw en je twee dochters. Want deze slechte stad zal verwoest worden. Ga weg. Anders zul je sterven. Lot aarzelde. Maar de mannen pakten hem en zijn vrouw en dochters bij de hand. Ze trokken hen mee de stad uit, want de Heer wilde Lot redden. Buiten de stad bleven ze weer staan. Eén van de mannen zei: vlucht toch, want je leven is in gevaar. Vlucht de bergen in, blijf nergens in het dal stilstaan en kijk niet om, anders zul je sterven. Lot zat blijkbaar niet te wachten op andere gebieden, op andere mogelijkheden. Hij bleef tot een paar maal toe staan. Na deze crisis moest hij immers nieuwe wegen inslaan. En dat ging hem niet makkelijk af, blijkbaar. Hij wilde zekerheid hebben dat hij op tijd in veilig gebied was. Zo lezen wij vanaf vers 18. Want daar staat: maar Lot zei: ach Heer, ik weet dat u het beste met mij wilt. U hebt mijn leven gered, maar de bergen zijn te ver, dat haal ik niet. Dan sterf ik toch nog. Dat stadje daar, daar kan ik naartoe vluchten. Dan ben ik gered. In zo'n kleine stad ben ik toch wel veilig. Vervolgens kijkt zijn vrouw achterom. Die kon blijkbaar het verleden nog niet loslaten, tegen advies van de engelen in. En ze veranderde terstond in een zoutrots. Of in andere vertalingen een zoutpilaar. Letterlijk of figuurlijk, mij maakt het niet uit. Maar Lot was wel zijn vrouw kwijt. En wat ik nou weer heel frappant vind, er staat niet bij hoe Lot daarop reageerde. Of dat hij dacht van: phew, daar ben ik van verlost. Sommige mannen hebben dat met hun vrouw. Hier niet natuurlijk, hier niet, maar we kennen de verhalen. Maar ik geloof er niks van dat hij zo'n zucht van verlichting sloeg. Ik geloof er niks van. Want hij maakte zich voor die tijd al ontzettend bezorgd over hun leven en over dat ze wel veilig waren. Nou, dat doe je niet als je natuurlijk liever je vrouw ergens achterlaat. Lijkt mij zo. Dan het derde voorbeeld. Nu uit het Nieuwe Testament. En dat laat zien dat loslaten echt niet zo makkelijk is. Want zo treffen we het verhaal van Jezus over de verloren zoon. We kennen het verhaal weer. En we zien dat na de passage van het rondzwerven het volgende gebeurde. In Lucas 15 vers 11. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen en hij kreeg medelijden. Hij rende dan ook op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. En wat zegt die zoon tegen de vader? Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En dan komt de tekst op het scherm waar staat: maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. De vader had blijkbaar de grootste moeite om de zoon los te laten. Hij deed zijn best, hij gaf zijn erfdeel en hij liet hem de wereld intrekken. Maar blijkbaar heeft hij dagelijks op de uitkijk gestaan van: komt hij alweer terug? Hij vond het zelfs zo verdrietig dat we in deze tekst lezen dat de zoon als dood werd gewaand. En dan het thuiskomen de gelukkige wending was van het ervaren dat het weer tot leven komt. Een feest waardig. Ja, en ik geloof dat hoe verdrietiger een gemis is, hoe groter het feestelijk weerzien zal zijn. Geen wonder dus dat Jung tot de conclusie komt dat hoe makkelijker je iets loslaat, hoe minder krampachtig je dan om zal kijken en daardoor wat makkelijker nieuwe stappen kan zetten. Is wel wat voor te zeggen. Maar uit het verhaal van de verloren zoon, maar ook de vlucht van Lot uit Sodom en zelfs de verdrietige geschiedenis van Job leert ons dat er pas een vervolg is na de crisis, na het loslaten. Dat het loslaten ons helpt onze wegen te kiezen en te betreden. En vaak heb je daar ook niet eens een keus in. Naar aanleiding van deze overdenking typte ik op mijn computer, mijn Bijbel online, kan je woorden invoeren en dacht ik van, zoek eens even die tekst op, waar staat nou precies de verloren zoon? Nou, makkelijk in te typen toch, hè? En ik verbaasde mij over het antwoord, want je krijgt namelijk alle teksten waar deze drie woorden in voorkomen. Niet alleen het verhaal over de verloren zoon, maar ook andere teksten. En welke tekst staat daar bovenaan? Nadat ik die opdracht had ingetypt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik heb voor de herkenning even de drie woorden. Ja, valt nauwelijks op het scherm, maar ik had ze bij mij wat geel gemaakt. Dus hier zit ook de en zoon en verloren in. Dus geen wonder dat die boven komt. God, er zijn drie gedeeltes in deze tekst. God was bereid om zijn zoon los te laten, zodat hij hem aan ons en voor ons kon geven. En de tweede tekst, wordt er ons gevraagd om in hem te geloven. Weet u wat dat betekent om in hem te geloven? Dat je je ongeloof los moet laten. Dat je het zelf denkt beter te weten, dat je dat los moet laten. Dat je je afhankelijkheid van God durft te erkennen. En misschien is dat wel de grootste obstakel waarom zoveel niet in God kunnen geloven. Ze moeten zich dan namelijk bereid zijn om je ook afhankelijk van die God te tonen. Dat vraagt nogal wat. Maar degene die dat deden en de ervaring hebben dat dat vertrouwen niet beschaamd wordt, nee, dan krijgen we zelfs nog de derde regel, namelijk dat die nieuwe wegen wel ergens toe leiden. Je begeeft je dan namelijk op het pad naar het eeuwig leven. Ondanks alle grote zegeningen had Job geen makkelijke weg te gaan, al eindigde het wel zegenrijk. En over Lot lezen we in 2 Petrus 2 vers 7, maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wetteloze, die redde hij. Lot werd na zijn omzwervingen en vreemde, verdrietige momenten uiteindelijk een stamhouder. Zij het wel op een wat macabere manier, maar hij werd stamhouder van de Moabieten en de Ammonieten. Maar bovenal staat er, hij werd gespaard. De vader van de verloren zoon had het niet eenvoudig. Hij keek dagelijks uit naar zijn doodgewaande zoon. En hij kon die geschiedenis beëindigen met een groots feest. Een zoon die weer tot leven kwam. En daar zien wij de beleving van God onze Vader in terug. Verdrietig over de gevolgen van de zondeval. Maar blij met Jezus zijn opstanding uit de dood. En het feest straks in de hemel. En als ik dan naar u en onze levensweg kijk, dan moet ik eerlijk zeggen, nee, het valt niet altijd even mee. Het is niet altijd even makkelijk. En sorry jongelui, wij ouderen willen dat vaak op ons eigen leven betrekken. Maar ook jullie hebben vaak genoeg de confrontaties en de crisissen onder ogen gezien. Want dat is iets van alle leeftijden in alle situaties. Ook jullie zijn daarin ervaringsdeskundigen, zoals dat zo mooi heet. En dan veel goed bedoelde troost lijken dan vaak van die holle, lege klanken. Totdat we beseffen dat God het niet anders heeft beleefd. Een van de intiemste vrienden van Jezus heeft dat voor ons opgetekend. Johannes 3, vers 16. Want God heeft de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat en niets anders, dat is ons lot. Mogen de komende week, de komende tijd, als wij weer geconfronteerd worden met moeilijke momenten, deze tekst in onze geheugen gegrift hebben staan. Amen.